dominee is te laat, die staat in de file, dus die komt wat later. Maar daarom kunnen we wel beginnen met elkaar. U hier die in de kerk bent, samen met degene die elders met ons meekijken, hartelijk welkom. Dominee van der Sluis zal voorgaan uit Nijkerkveen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is het kerkbeheer en de tweede is tot vereniging van het Heil des Volks. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wil en we leven. En onze voorzang deze avond is Psalm 45, vers 1, de bruidegompsalm. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En Leonard kan vast het voorspel nog wat langer maken, zodat de dominee er is.
Thank you. Het zal misschien nog even kunnen duren, maar misschien kunnen we een verzoeknummer indienen. Wie geeft er op psalm op? Mag ook. Ja, zeg maar. 288. Lukt dat, Leonard? Weeklang 288? Alle versen?
Onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en de vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus en door de Heilige Geest. Amen. U hebt al prachtig gezongen, hoorde ik zojuist. Ik zat zelf in de file vanwege een ongeluk, niet al te ernstig, meen ik. Maar dan sta je toch wel een heel tijdje stil. Laten we nu met elkaar zingen van lied 230 uit de bundel Weerklank. Omwille van de tijd laten we alleen het eerste couplet daarvan nu zingen. En na de geloofsbelijdenis van hetzelfde lied het vijfde couplet. Beleiden met heel het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel, ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, hij is gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel... Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden en hij is opgevaren naar de hemel. Zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij eens komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen, want ik geloof de vergeving van de zonden. En ik geloof de wederopstanding eens van het lichaam, het leven tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laten wij nu bidden bij de opening van het woord. Laten we samen bidden. Getrouwe almachtige heren, deze avond mogen we zijn samengekomen. Toch ook samengekomen. En we mogen nu bidden, heren, wanneer we ook in het avonduur, nadat we al met elkaar hebben gezongen, mogen horen uw stem. Uw stem door wat we met elkaar mogen gaan lezen. Wat ook vanavond tot ons komt. Deze eerste dag, deze opstandingsdag van uw Heer Jezus Christus. Wat alle andere dagen in het licht van deze dag mogen staan. Dat het met ons meegaat in de week die voor ligt. Wilt u ons erin zegenen? Geeft u ons een horend oor, een luisterend hart. In Christus naam. Amen. Het eerste dat we met elkaar lezen, en daar zal ook de preek met name over gaan, over dat laatste gedeelte van het Johannesevangelie. Johannes 21. En daar dan vanaf het 18e vers. Het laatste stukje van het Johannesevangelie. Vanaf vers 18, waar de Heer Jezus nog tegen Petrus zegt: voorwaar, zeg ik u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders, maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat dat u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Onze tweede schriftlezing in de brief van apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2. Galaten 2. Daar vanaf het 11e vers. De Galatenbrief, hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik, Paulus, openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonder zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat ze niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan nog de heidenen op Joodse manier te leven? Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, dat wij gerechtvaardigd zouden worden uit geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, dat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Tot zover onze schriftlezing, schriftlezingen. Tekst van verkondiging, dus uit Johannes 21, het een na laatste vers. Even gelezen, Johannes die zet daar eigenlijk zijn handtekening onder zijn evangelie. Want hij noemt zichzelf steeds de discipel die Jezus lief had. En dan zegt hij in vers 24 wie dat dan is, dat hij dat is. Hij zet zijn handtekening. Vers 24, dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En dan komt er eigenlijk nog een PS, zouden wij zeggen, een soort van naschrift, zoals het soms ook wel onder een brief ook nog staat. En als dat er dan nog bij staat, dan is dat ook nog van het grootste belang. Dat moet er dan toch ook nog echt bij. Een PS, een postscriptum, zoals dat dan heet. Dat is dan het laatste vers. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. En daarmee zet hij er een streep onder. We mogen gaan luisteren naar het woord van verkondiging ook vanavond onder het thema de handtekening van Johannes. De handtekening van Johannes. En laten we ter voorbereiding daarop met elkaar zingen van Psalm 119, de bekende vers 53 en dan ook vers 56. roepen gemeente. Ja, je handtekening. Ik weet niet hoe die van u eruit ziet. Van jou heb jij er ook al één. Ik weet nog dat ik heel erg ging oefenen, want ik vond wel dat hij er heel officieel moest uitzien. Nou, naar mijn idee is dat wel gelukt, maar alleen mijn vrouw die zegt, het lijkt nergens na, want je kunt helemaal niet zien dat het een handtekening van jou is. Want eigenlijk, ja, als je nou goed kijkt, dan zie je toch iets van een S en zo. Nou goed. Maar ja, je handtekening, dat is een krabbel. Die dan toch wel heel persoonlijk is, want er is niemand die handtekening kan nadoen. Dat is dan ook zo. Maar vooral ook, ja, het is niet de bedoeling dat iemand anders die handtekening zet. Die handtekening is wel zo persoonlijk. En tegelijkertijd, ja, je zet ook niet zomaar je handtekening, want ja, als er gevraagd wordt, wilt u daar uw handtekening onder zetten? Dan weet jij wel heel goed waarom dat dan eigenlijk is. Je doet dat niet zomaar. Dus het is heel persoonlijk en tegelijkertijd, ja, heeft het ook iets officieels, dat het iets bekrachtigt. Evangelist Johannes heeft ook dus zijn handtekening gezet. En ja, als je dat dan zo ziet, dan denk je, duidelijker kan het niet. Hij heeft er geen twijfel over nog willen laten bestaan. Dat hij het is die dat allemaal heeft opgeschreven, waar hij van wilde getuigen. En dan schrijft hij het. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. En hij bedoelt zichzelf. De discipel die Jezus lief had, daar had hij het al even eerder over. En dan zegt hij dus, dit is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen beschreven heeft. En niemand anders heeft het opgeschreven dan hij. En dan ook nog zo mooi, zo'n zinnetje erachteraan. En wij weten, dan denk je, wie bedoelt hij nou met wij? En wij weten, ik weet het, bedoelt hij. Wij, zegt hij. Wilt u ook uw handtekening eronder zetten? Hieronder. Onder die van Johannes. Waarmee u dan te kennen geeft, ja, dit is ook voor mij zo waar. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Ja, het wordt ermee mee bekrachtigd met deze woorden, heel het evangelie. Het Johannes evangelie, aan het slot dus, helemaal zo. Je komt helemaal niets tegen over de hemelvaart. Dat is wel iets aparts eigenlijk ook. Deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren, heeft Johannes daar nou niet aan gedacht? Is hij dat nou misschien een klein beetje vergeten? Dat kun je soms wel hebben, ook bij het ouder worden. Nee, dat zal het toch niet zijn. Hij heeft er niet over geschreven, aan het slot van zijn evangelie niet over de hemelvaart. Bij de andere evangelisten wel. Hoewel bij Matthäus ook niet zo heel nadrukkelijk. Hoewel Matthäus dan toch nog wel schrijft over de berg. Waar Jezus dan tenslotte nog met zijn discipelen spreekt. Maar bij Johannes is het voor hem niet belangrijk dan. Hij heeft ook daar niet over willen schrijven. Nou, hij heeft er al wat over geschreven, toch wel. En dat is in Johannes 11. Maar dat is dan ook eigenlijk het enige. Als hij daar schrijft in zijn evangelie, dat de Heer Jezus zegt dat hij verhoogd zal worden. En als hij verhoogd zal zijn, dan zal hij allen tot zich trekken. En dan schrijft Johannes daar achteraan, dit zei Jezus met het oog op zijn sterven. Ja, die verhoging. Nou ja, maar daarmee is voor Johannes ook al wel alles gezegd. Deze van het evangelie van wie ik getuig. Hij is verhoogd, ja, aan het kruis en hij zal allen tot hem trekken. Dat ze niet meer van hem loskomen, dat eigenlijk. En Johannes, hij ziet daarachter al dat hele gebeuren. Dat mensen niet meer zonder Jezus kunnen. Dat hij de koning dan toch zal zijn, ook al zal voor Pilatus worden gezegd. Deze. Uw koning. Al zou het nog zo worden ontkend door de mensen, uiteindelijk dan toch. Hij zal verhoogd worden en daarmee is al wel alles gezegd. Misschien dat daar ook dan wel echt iets van het hemelvaart-evangelie bij Johannes in schuilt. Maar het is ook wel dit. Dat de Heer Jezus nu verheerlijkt is, dat hij aan de rechterhand van zijn vader is. Dat ligt zo helemaal in het verlengde van alles. En alles is dan gewoonweg, ja, alles wat hij heeft opgeschreven, waar hij van getuigd heeft. Je zou kunnen zeggen, Johannes heeft het over de hemelvaart, zoals het in zijn evangelie gezien wordt. Jezus, hij is het, die verhoogd zal worden nadat hij alles heeft gedaan. Zijn hemelvaart, die schuilt zeg maar in dat boek, want ja, daar legt hij dan ook zoveel nadruk op. Hè? Hij zegt niet alleen dat hij van deze dingen getuigt, maar hij zegt dus ook, handtekening, hij heeft het opgeschreven. Het staat opgeschreven. Dit allemaal. Het is op schrift gesteld. En eigenlijk is dat nog wat meer dan alleen dan wanneer iemand daarover getuigt. Dat is ook wel heel bijzonder. Natuurlijk. Als je daarnaar luistert, als je dat hoort van iemand uit iemands eigen mond, zeg maar. Iemand die erover spreekt. Maar als diegene dan ook nog zegt, kijk, ik heb het ook opgeschreven. Ik vond het zo belangrijk dat het zou blijven worden doorgegeven. Dan is dat nog weer extra. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt, schrijft hij aan het slot van zijn evangelie. En dit heeft opgeschreven. Dat heeft zo zijn eigen waarde. Ja, anders zouden we misschien moeten leven bij, nou ja, zeg maar een evangelie van bij goed gerucht. Zo van horen zeggen. Ik heb er wel eens over gehoord, zeggen mensen dan, ja. En ja, ik geef het nu maar zo een beetje zo mijn eigen invulling mee. Heb u dan geen Bijbel? Nee, ja, vroeger. Vroeger wel, maar die heb ik eigenlijk niet nodig, zeggen mensen dan. Ja, ik vraag me af, waar hou je het dan mee vol? Want als het nou alleen iets vaags is, en er zou geen Bijbel zijn. Maar die Bijbel, die is er. Het staat opgeschreven. Johannes, hij sluit er zijn evangelie mee af. Ik heb het opgeschreven. En dat is van het allergrootste belang. Je zou haast zeggen, dat gaat allemaal alles vooraf, dat het staat opgeschreven. Iemand heeft ook al eens gezegd, wat niet opgeschreven staat, het is er bijna niet. Want dan wordt het niet beseft. Dat is het belang van dat de dingen staan opgeschreven. Wie heeft hier zitten schrijven dan? Wie heeft hier zijn handtekening gezet? De discipel die Jezus lief had. Hij is het. Als u het misschien nog niet kon aflezen, zo 1, 2, 3, heel direct aan zijn handtekening. Dit is de discipel voor alle duidelijkheid. Hij is het. Die Jezus zo lief had. Hij heeft zitten schrijven. Een heel evangelie vol. En hij wilde het zo graag doorgeven. Hij wilde zo graag dat het niet verloren zou gaan. Waarom? Nou, omdat het een boodschap is die helemaal bij God vandaan komt. Het is niet een boodschap die zomaar bij mensen vandaan komt, die in onze gedachten is opgekomen, verder van dat. Nee, het staat niet voor niets opgeschreven. Het is de Heilige Geest die hem daartoe ook geïnspireerd heeft om het zo op te schrijven zoals het nu opgeschreven staat. Nog een keer van het grootste belang, dat het is te lezen, dat het is opgeschreven, dat we een Bijbel hebben, dat we het thuis nog kunnen nalezen. En misschien is het wel goed om vanavond, morgen vroeg, dat kan ook heel goed zijn. Ik vind het zelf altijd fijn om heel vroeg op te staan. Is alles nog zo heerlijk stil. En dan je Bijbel te lezen. En misschien voor morgenochtend, een uur of 6, 5:30 misschien, het Johannes-evangelie gaan lezen in de wetenschap. De discipel die Jezus lief had, heeft dit allemaal opgeschreven. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Hij is het. En wie dan begint te lezen vanaf het begin van het evangelie van Johannes, die leest: in het begin was het woord. Kijk, dat is eigenlijk hetzelfde. Hij begint er zijn evangelie mee en hij eindigt zijn evangelie er ook mee. Wat staat opgeschreven? Hij zei: in het begin was er eerst het woord. En het woord was bij God. Het woord was God. Zo begint het. Het begint met dat woord. Er is ook wel een rabbijnse uitleg van de eerste Bijbelboeken. Vanaf Genesis. Die zegt eigenlijk was die Bijbel, die Torah zeggen ze dan, en nog eerder dan dat de wereld er was. Want zonder dat boek zou deze wereld er niet eens zijn. Kun je niet eens deze wereld zien zoals die werkelijk is. Maar als we de openbaring hebben, als we dat boek hebben, dan komt daar ook heel die wereld en wordt in het juiste licht gezet. Er is een boodschap bij God vandaan. Er zij licht, het eerste woord. En het woord van God is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, Johannes heeft ervan getuigd, dat is de Heer Jezus. De sprake bij God vandaan is vlees en bloed geworden. Als u wilt weten wie God is, als u de Heere wilt kennen, kijk naar Jezus. Kun je zo ineens God leren kennen? Kijk naar Jezus. Kijk eens hoe Hij deed. Luister naar wat Hij sprak. En zo komt God allerdichtstbij. Die mij heeft gezien, die heeft mijn Vader gezien, zei Jezus. En Johannes, de evangelist, hij had het ook allemaal meegemaakt. Hij had ook gekeken naar Jezus en nog eens gekeken, nog eens gekeken. En nog eens geluisterd. En hij wordt genoemd de discipel die Jezus lief had. Weet u, weet jij wanneer Johannes zo genoemd wordt? Eerst wordt hij gewoon Johannes genoemd. Maar hij wordt zo genoemd, de discipel die Jezus lief had, sinds hij die vraag stelde. Hij wilde het weten. Hij vroeg: Heere, wie is het die u verraden zal? En vanaf die tijd wordt hij genoemd de discipel die Jezus lief had. Hij wilde delen in dat pijnlijke geheim. Ja, dat is liefde, hè? Daar kunnen we heel romantisch over doen. Dat mag ook wel. Maar liefde, dat is vooral elkaars pijn willen delen. Misschien dat u het herkent. Als u misschien al heel lang getrouwd mag zijn. Wij houden het meest van elkaar als als we moeten huilen. Samen. Pijn delen. Dat wilde Johannes. Ze waren maar met 12. Dat is niet zoveel. Dat is best wel een kleine groep. Ja, vertegenwoordigers van Israël. Zeker. Maar 12. En één van hen, die zal Jezus verraden. Zal afhaken. Eén van hen. 3 jaar lang waren ze met Jezus opgetrokken, met elkaar ook. Natuurlijk hebben ze elkaar ook gesproken, heeft Johannes ook Judas gesproken, natuurlijk. Maar zo ging het. En Johannes, hij wilde het wel weten. Dat is liefde. De discipel, hij is de enige die zo genoemd wordt. En je kunt het ook op 2 manieren lezen. Jezus had deze discipel lief, bijzonder lief. Die stond nog wel iets dichter bij hem. Een toewijding. Maar ook andersom kan het gelezen worden. Deze discipel had Jezus lief, werkelijk. Dat hoefde geen vraag te zijn. Dus als u wilt weten, wie heeft het allemaal opgeschreven, ook dit evangelie, tot op het allerlaatst? Deze discipel. En hij geeft hoog op over Jezus, dat is dat van hemelvaart. Ja, tenminste zo lees ik het dan. Dat is eigenlijk allemaal zo op verhoogde toon ook, hè, wat hij schrijft. Dat Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid, het leven, ik ben de deur, ik ben het brood. Je komt het bij Johannes alleen tegen. Zo op verhoogde toon alles eigenlijk al. Het staat allemaal al in het licht van de hemelvaart. Dat is ook al achter de rug ook. En na Pinksteren zelfs. Johannes is zijn evangelie gaan schrijven. De discipel die Jezus lief had. Dus het hoeft geen vraag meer te zijn. Van wie is het? Zijn handtekening staat eronder. Ja, het was bij Petrus nog wel even de vraag, hè, of er wel van echte liefde sprake was. Dat hebben we ook nog wel gelezen. Petrus had het zelf tot 3 keer toe in twijfel getrokken, nota bene. En Jezus vraagt aan Petrus, heb jij mij wel lief? Is dat wel zo? Is dat nou wel echt waar, Petrus? Wat is er wel niet gebeurd? Nee, zo niet bij de discipel die Jezus lief had. Bij hem is het geen vraag. En wat er ook gebeuren zou, Jezus zegt, dat is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Wees ook maar gewoon een volgeling. Kom maar in mijn spoor. Zoals Johannes ook zeker. En nu is er dat hele evangelie. Dat ben ik, schrijft hij. En wij weten... Uw handtekening staat hier al onder. niet? Het is toch een vraag. Of het waar is, of u Jezus wel lief hebt. Nog niet lief gekregen? Mag hij het niet zijn? Naar wie u luistert. Naar wie u kijkt elke dag. Om in zijn spoor te gaan. Jezus voor ogen houden. Dat is de enige weg. Ten leven. Ook voor het eeuwige leven. Dat het in de hemel reikt eindeloos. Het zal toch niet zo zijn dat onder dit evangelie alleen de handtekening van Johannes staat. En wij weten, schrijft hij. Het is misschien tegelijkertijd een vraag. En wij weten, toch? Onder zijn handtekening. Graag ook die van u, van jou. Misschien ook maar letterlijk doen. Straks thuis. Dat open stukje onder het evangelie. Uw eigen handtekening. Leesbaar of niet leesbaar. Maar u weet het. En God weet het ook. Dat die van u is. Het is zo waar. En het moet waar zijn in mijn leven. Zegt u het mee? Het is niet zomaar iemand die het schrijft. Een discipel die Jezus lief had. Die Jezus heeft lief gekregen. En wij weten. Dat is de wetenschap van de liefde eigenlijk. Hè? Wij weten dat zijn getuigenis waar is. Zo wonderlijk dat hij dan eens wij schrijft. Ik weet het. Hij vult het al een beetje voor u in. Hij zet al stippeltjes voor u daar. Uw handtekening ook alstublieft. Wij weten. Wij, u en ik. Ik en u. Dat het zo waar is. Wij weten het toch. Als u het ook weet met het hart. Door de liefde die ontvlamd is. Na een hele evangelie. En zo tussen hemelvaart en Pinksteren. Daar moet het heen. Pinksteren wil zeggen dat de Heilige Geest ons volmaakt. Niet zomaar met, ik weet niet wat voor gevoel. Een blij gevoel of opgetogen gevoel of noemt u maar op. Vol van Jezus. Daar moet het heen. Wij weten dat het zo waar is. Daar zijn we zo achter gekomen. Het geloven dat is niet alleen een vast vertrouwen, zegt de catechismus, maar ook een zeker weten. Dat is een wetenschap die niemand je afneemt. De duivel niet. De buurman of de buurvrouw niet. Die het allemaal in twijfel trekt. Wij weten. Het is zo waar. En ook wij, we zetten onze handtekening. Zoals Paulus ook zijn handtekening zette. Hoe was het in zijn leven gegaan? We kennen de geschiedenis wel. En ook Paulus die schrijft dan. Hetzelfde woordje. Dat we nog gelezen hebben in die brief. Die ene brief van hem. Hij schreef er meerdere. Maar wij weten, schrijft hij ook. Dit weten wij, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door wat hij doet. Door wat hij ervan terecht brengt. maar door wat hij gelooft. Waarvan die man is overtuigd geraakt. En ja, dan gaat het er ook nog over dat Petrus opnieuw ter verantwoording moet worden geroepen, omdat hij, nou ja, eerst aan tafel zat bij de heidenen en toen was hij een beetje bang geworden, want er kwamen andere volksgenoten binnen. Toen dacht hij van, nou, wat zullen ze wel niet denken dat ik nu zo bij die heidenen zit. En hij zondert zich dan maar eventjes af. Dat kan soms wel eens zo gebeuren, hè? Dat heb je misschien ook wel eens meegemaakt. Dan kom je ergens, misschien een of andere gelegenheid. En het is allemaal heel gezellig. En dan denk je, hé, die zit bij die mensen te praten. Ja, en hij ziet ook dat u het ziet. En dan gaat hij daar maar gauw vandaan. Want ja, even nodig naar de wc. Ja, misschien. Hij zonderde zich af, staat er in de gelaten brief. Dus misschien was dat het ook wel, ja. En anderen moesten ineens ook allemaal ineens naar de wc. Ja, dat kan zo gaan. Ja, ineens moeten ze er allemaal afzonderen, want ja. Nou, Paulus zegt, hoe geloofwaardig is dat? Als je nou eerst gewoon aan tafel zat bij heidenen. Hoe wil je die heidenen dat ooit nog uitleggen? Dat het goed is om te luisteren naar Gods geboden, om het leven met hem te vinden. Wij weten dat het hierop aankomt dat we in één geloven onszelf toevertrouwd hebben die ons alles waard is. Wat er ook over ons gezegd zou worden. En daarom schrijft Paulus niet meer ik leef. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet meer over dat ik leef, maar Christus leeft in mij, zoals het voor Johannes. Christus leeft in mij. En ik getuige van hem, ik heb erover geschreven. En Paulus die schrijft het ook. Christus leeft in mij. Dat is mooi kort, vindt u ook niet? Dat is alles. Als iemand over het geloof wil spreken, prachtig. Soms is het een heel verhaal. Dan denk je van, nou, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Nou, vraag dan maar. Bedoelt u nu eigenlijk te zeggen dat Christus in u leeft? Dan hoop je maar dat iemand ja zegt. Ja, dat is het, ja. Geldt het voor u ook? Voor jou, je zegt ja. Jezus leeft in mij. Wij zullen komen, woning bij u maken. Zo wordt het Pinksteren. Jezus zal aan de deur staan. Met Pinksteren. Als hij nog niet binnen mocht. Hij zal kloppen. Hij wil binnenkomen. Hij wil niet aan de deur blijven staan, ook niet voor even een praatje nog wat. Nee, binnenkomen dan, bij u aan tafel. En heel het leven met u gaan delen. Christus leeft in mij. Zo was het voor Johannes, zo was het voor Paulus. Ja, dat is een rijk leven eigenlijk. Ik las ooit van Wat Je Meneer, misschien heb je wel eens van hem gehoord, die Chinese zendeling. Wat Je Meneer, die zat een keer in de trein en er zaten een aantal jongeren die zaten daar te kaarten om geld. Ze hadden het heel, heel gezellig. En ze zagen dat hij een beetje zo apart alleen zat. Toen zeiden ze tegen hem, meneer, wilt u misschien meedoen? Dat mag hoor, komt u er maar bij zitten. Wij zijn hier gewoon gezellig aan het kaarten. Er valt wat aan te verdienen. Komt u er maar bij. En Wat Je Meneer die zei, nou, ik kan dat niet. Nou, wij kunnen het u wel uitleggen. Nee, dat bedoel ik niet, zei hij. Ik kan het niet, want ik heb geen handen. Ik heb geen handen. Nou, ze keken heel verbaasd, want ze zeiden, ja, maar wat zijn dat dan? Hij zei, oh, deze, ja. Ja, ja, maar nee, dit zijn niet mijn handen. Want ik ben van Christus. Ik ben niet meer van mijzelf. En daarom kan ik niet meedoen. Maar ik wil jullie wel vertellen hoe hij ook van jullie handen en voeten en gedachten gebruik wil maken. Hij is het zo waard. Christus leeft in mij. En wat ik dan leef, dat leef ik door het geloof, schrijft Paulus ook. Die mij heeft lief gehad, schrijft hij ook. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ja, dat is datzelfde als van Johannes, die mij heeft lief gehad. Het is de wetenschap van de liefde, waardoor je weet dat het zo waar is. Ondertekenen. Hoe? Net als Petrus moest het met zijn eigen bloed ondertekenen uiteindelijk. Martelaar geworden. En misschien is ook Johannes wel de martelaarsdood gestorven. Maar hoe dan ook. Hij heeft ervan getuigd. En het staat opgeschreven. En hij zegt er nog bij ook, hè. Ja, er was eigenlijk nog zo heel veel meer. Zo heel veel meer. Maar als dat allemaal, dat is de taal van de liefde, dat is de overdrijving van de liefde. Als dat allemaal zou moeten worden opgeschreven. Als het allemaal zou moeten worden opgeschreven wat Jezus voor mij betekent. Nou, de wereld zelf zou al die boeken niet kunnen bevatten. Amen, zegt hij. Nu nog uw handtekening. Amen. Laten we erover zingen met Psalm 56. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, prijs het onfeilbaar woord. Thank you. samen de Heer bidden en danken. We zien er naar uit dat het Pinksteren wordt. Nog een week en dan mag het zover zijn. Weer Pinksteren. Misschien is het wel voor het eerst dat het Pinksteren wordt. Heere, mag het zo zijn dan. Dat ons hart vol is van Jezus. Dat we het ineens gaan zien wat Hij heeft willen doen. Omdat wij er iets van terecht brengen, in tegendeel. Maar juist voor zulke mensen hebt u alles gedaan. En u wilt uw liefde bekendmaken. Ons hart in ons leven. En dan wordt er de wederliefde geboren. Ook voor iemand zoals ik dan ben. Niet beter dan wie dan ook. Johannes. Ook hij. Een van de discipelen. En onder elkaar vroegen ze zich af, zou ik het zijn? Ze hadden het allemaal kunnen zijn, zo naar hun eigen besef. Maar hij wilde het weten, o Heer Jezus. Om met u in uw pijn te delen. En tegelijkertijd dan ook te weten, eens te meer, hoe groot uw offer zou zijn. Uw offer tot verzoening. Van heel de schuld van deze wereld. Van al onze zonden. En u wilt niet dat er ook maar iemand verloren zou raken. Door alles wat wij er dan van maken. Maar nu mogen we leven. Door het geloof in u. Daardoor alles te mogen ontvangen. Daardoor niet meer op onszelf te hoeven zien. Te mogen meezeggen. Niet meer ik leef. Dat hoeft ook niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik dan leef, dat leef ik. Door het geloof. Zo alleen. Zo strekken we ons naar u uit, o Heer Jezus. Nu de verheerlijkte bent, de verhoogde, nu u de biddende bent aan de rechterhand van uw Vader, en nu u zich ook bekend wilt maken, telkens weer, ook in deze tijd, zoals u het later ook deed bij Saulus, Paulus, en zo bent u doorgegaan. Dat er steeds meer mensen zouden zijn die zouden zeggen, ja, dit getuigenis is wel zo waar. Wij weten dat dit waar is. Heere, dat ook wij onze handtekening onder het evangelie zullen zetten. Dat het daar niet leeg zal blijven. Dat we dat u niet aandoen. Dat we dat onszelf ook niet aandoen. Maar dat we mee willen ondertekenen. Met handschrift van onze zonde. Heer Jezus. Hebt u het kruis genageld. Dat hoeft niet meer mee te doen. Dank u wel, o Heer Jezus. Ga met ons. De week die voor ligt voor elke dag. Doe ons erbij leven. Bij wat we hebben gehoord op deze dag. Dat het met ons mee zal gaan. Dat u de levende bent. En dat u bij ons wilt wonen. In ons hart voortaan. In heel ons leven. In onze handen. In onze voeten. In onze gedachten. In heel ons bestaan. Maak ons er vol van. Hoor ons bidden. Tot uw lof. Zegen. Zegen deze gemeente hier. Voor elkaar. Voor mensen om ons heen. U wilt zegenen, Heere. U doet het telkens weer. We horen van rijke zegen. Laat het ook hier mogen druppelen. Stortregenen. Hoor ons bidden. Hoor ons bidden. Verhoor. Amen. We mogen onze gaven geven voor kerkbeheer en mooie werk van tot heil des volks. Gaven kunnen thuis worden overgemaakt of in de collectezak gedaan. En als slotlied zingen we Psalm 26, daarvan het zevende vers, Psalm 26 vers 7. Gezegende mensen mogen we zijn met ons dragen, de zegen van God ook onze Heere. Alle genade, alle liefde van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de zo troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.